gemeente eerst nog een afkondiging voor de zondagsschool. Aanstaande zondag hoopt de zondagsschool bij elkaar te komen om 14:15. En dat om het paasevangelie te gedenken. De jongens en de meisjes worden verwacht in hun eigen groep. En verdere maatregelen vanwege corona zijn via de mail naar de ouders verstuurd. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In Psalm 40, vers 4, daar zingen wij: brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer. Laten we Psalm 40, het vierde vers, zingen. Gemeente, wij willen ook deze Goede Vrijdag belijdenis doen van ons geloof met de woorden van zondag 16 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 16 van de Heidelberger Catechismus. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 69, vers 9. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. En wat u daar verder vindt in 69 vers 9, waarin de psalmen al geprofeteerd wordt over het lijden van de Heere Jezus. Zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volg daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gemeente, de schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19. En we lezen de versen 17 tot en met 30. Johannes 19, we beginnen te lezen bij vers 17. En we lezen door tot en met 30. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. En met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten 4 delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worde, die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas' vrouw en Maria Magdalena. En Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel dien hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. En hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 28. Vers 28, hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Zullen wij een zegen vragen over deze kerkdienst? Heere, heilige en heerlijke God, wij mogen weer samenkomen op Goede Vrijdag. En dat noemt de kerk de Goede Vrijdag, omdat daarin de betaling plaatsvond voor de zonden van uw volk. En Heer, het is inderdaad voor uw kerk een goede dag, de betaaldag. Maar het was ook voor u, Heere Jezus, een goede dag. Want zo sterk was uw liefde. Het was voor u een verschrikkelijke dag. Een dag van uiterst lijden. Een dag van leed waar wij niet inkomen kunnen. Een dag waarop u afdaalde naar de buitenste duisternis. Een dag waarop u hebt ervaren dat al Gods golven en Gods baren over u heen gingen. Toen hebt u ervaren wat de rijke man ervaren had, maar u hebt het nog veel sterker ervaren, dat u smarten leed in de vlam. Al zien wij daar geen vlammen op Golgotha. Maar Heer, u bent in de buitenste duisternis daar geweest. En daarom was dit lijden ontzagwekkend en ten hoogste schrijnend voor u. Heere, nee, wij verstaan het niet. Wij zijn als kleine kinderen. En daarom was deze Goede Vrijdag voor u een vreselijke dag. Maar Heer, het was toch ook voor u een goede dag. En dat komt door uw liefde. Omdat u uw kerk hebt lief gehad met een eeuwige liefde. Voordat er iets was, geen hemel, geen aarde. Toen had u al uw kerk lief, omdat het een eeuwige liefde was. Toen u, o Heere Jezus, Zoon van God, alleen nog was met de Vader en met de Heilige Geest. En er zelfs nog geen engelen waren. Toen had u al uw kerk lief, want het was een eeuwige liefde. En alles in u dreef u om mens te worden. En om zo de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aan te nemen. En zo bent u onder de mensen geweest, als een die dient. En u hebt zo gediend, u hebt uzelf gegeven, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Toen u het uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dit was alles gedragen door uw liefde. Want u wilde uw volk vrijkopen. En daarom kon u het uitroepen, het is volbracht. Heere, wij danken u voor deze liefde. Dat deze liefde ons verkondigd mag worden. En tegelijkertijd moeten wij diep belijdenis doen van onze ontrouw, van onze liefdeloosheid, dat wij u niet gezocht hebben, maar dat u ons zocht. En dat wij uw kerk niet geplant hebben, maar dat hebt u gedaan. En dat wij uw woord niet tot ons gebracht hebben, maar daar hebt u voor gezorgd. Het is alles uw werk. En te midden van onze ontrouw en van onze onwil was u altijd zeer gewillig en zeer getrouw. En daarom op de Goede Vrijdag moeten wij belijdenis van onze zonden doen. Van onze verdorvenheid in Adam. Van de erfschuld die we met ons omdragen, omdat wij in Adam tegen u hebben gerebelleerd. En wij dragen ook de erfsmet met ons mee. We hebben een verdorvenheid geërfd van onze ouders, die het weer hebben van hun ouders tot aan Adam toe. En die erfsmet, Heere, zegt ons dat wij u niet moeten zoeken. Dat we voor onszelf moeten leven, dat we de wereld moeten liefhebben en uw geboden schenden. En zo, Heere, zijn wij tot alle zonde geneigd. En daar mogen wij u wel belijdenis van doen op de Goede Vrijdag, want het was vooral dit kwaad en vooral de dadelijke zonden, de zonden die we met de daad bedreven hebben en voor alles wat we ongedaan hebben gelaten, wat we onaangeroerd lieten, wat we wel hadden moeten doen. Om al die zonden bent u, Heere Jezus, op de Goede Vrijdag in de buitenste duisternis afgedaald. Nee, wij begrijpen het niet. O Heere, wij stamelen en wij smeken. Ja, wij smeken u, leer ons uw lief te hebben. Leer ons u te volgen. En zoals we het beleden hebben ook uit zondag 16. Geef, Heere, dat ons leven een levend dankoffer mag zijn aan u. Dat alles wat in ons is, van u zal zijn. En dat wij zeer gewillig gemaakt worden door uw kracht. En dat u de oude mens in ons maar laat sterven. En dat de nieuwe mens mag opstaan naar uw beeld en gelijkenis. En zo, Heere, bidden wij u om uzelf in ons leven. Heere, zo alleen kan het Goede Vrijdag zijn. Wanneer u alles gegeven hebt. Dat wij ook ons lichaam als een levend, Gode welbehagelijk offeranden voor u neerleggen. Heere, wilt u dat bewerken? Ja, wilt u bekering geven? Want als u uw zoon hebt gegeven, o Vader in de hemel, zult u dan ook niet met hem alle dingen schenken die wij nodig hebben. En zo hebben wij nodig de krachtige werking van uw Heilige Geest, opdat wij allen vertederd mogen worden, verdraagzaam mogen worden, geduldig mogen zijn, liefdevol, en dat wij op u zien. Heere, wij bidden u, maak ons uw beeld gelijk en wil ons trekken om u te kennen in al uw deugden, in al uw heerlijkheid. Heere, laat ons leven Christus mogen zijn. Heere, zegen de bediening van uw woord. Laat dit woord dat wij willen overdenken, dat wij uiteindelijk niet kunnen peilen, niet ten volle kunnen begrijpen, laten wij daar toch geestelijke lessen uit mogen halen. En dat wij toch de intentie van deze tekst, waarin u geroepen hebt vanwege verschrikkelijke dorst, dat wij daar zegen van zouden mogen ontvangen. Ja, Heere, zegen de bediening van uw woord, ook hen die thuis meekijken of meeluisteren. We bidden u ook om de uitbreiding van uw koninkrijk in deze wereld. Heere, 7 miljard mensen met onsterfelijke zielen. En overal bent u aan het werk. Wij danken u ervoor. De kranten schrijven er niet over. Maar uw werk gaat door. Versterk al uw zendelingen, al uw evangelisten. En wilt u doorwerken, Heere, tot eer van de Heere Jezus Christus. Wilt u doorwerken op het grondvlak, in de lokale bevolkingen van vele landen en plaatsen. En dat uw koninkrijk door het getuigenis van uw dienaren en uw kinderen uitgebreid zal worden. Heere, wilt u het doen, opdat uw Heere Jezus verheerlijkt wordt. Wilt u het volk van Israël tot bekering brengen. Heere, de roeping Gods en de genadegaven Gods zijn toch onberouwelijk. En u verlaat toch nooit het werk uw handen. En daarom bidden wij u, opnieuw tot eer van uw naam, of u het volk Israël tot bekering wilt brengen. Wilt u onze gebeden verhoren? Ja, in ons midden zijn, met uw geest, tot bekering, tot vernieuwing, tot verheerlijking van uw naam, uit genade. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Dat kan in de kerk bij de uitgang. En we collecteren vandaag voor de kerk en de kerkelijke kassen. Laten wij zingen Psalm 22, vers 8. 22, het achtste vers. Geliefde gemeente, in de afgelopen weken hebben wij zo'n 5 maal het heilige avondmaal mogen bedienen. En daarna werd de heilige doop bediend. En zo hebben wij bijzondere diensten gehad, vooral in deze lijdenstijd. En zo hadden we gelegenheid om verschillende kruiswoorden van de Heer Jezus te overdenken. We hebben gezien hoe de Heer Jezus sprak tot Johannes, zie uw moeder. En we hebben gezien hoe de Heer Jezus geroepen heeft vanuit het kruis, waarom hebt gij mij verlaten? En zo hebben we verschillende aspecten van het lijden mogen overdenken. En hoe de Heer Jezus tot een moordenaar sprak, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En nu mogen wij verder gaan in dit lijdensevangelie. En dan zien wij ook nog dat andere woord. Hierna, zo begint onze tekst, hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. En zo heeft de Heer Jezus dat uitgeroepen aan het einde van zijn 3-urige duisternis, toen de Heer Jezus in zijn helle lijden was. Toen heeft hij het uitgeroepen, mij dorst. Waarom deed de Heer Jezus dat? Omdat hij dorstig was? Nee, de Heer Jezus deed dat om ons te laten weten dat hij bezig was de schrift te vervullen. Want Gods woord kan nooit gebroken worden. Gods woord blijft bestaan tot in eeuwigheid. De Heer Jezus heeft gezegd, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dat zijn al de woorden van de Heer Jezus. En heel de schrift is van God. En in de schrift stond het beschreven. Mij dorst. We hebben het gezongen uit Psalm 69 en uit Psalm 22. En toen heeft de Heer het uitgeroepen. Mij dorst. Al had hij verschrikkelijke dorst. Het was geen roep om medelijden, want de Heere Jezus wilde geen medelijden hebben. Hij wilde geen verdoving hebben toen hij gekruisigd werd en toen hem gal aangeboden werd. Er was een verdovingsmiddel dat ze toen nog gaven, dat wilde hij niet. Hij wilde de straf dragen, want hij had zijn volk lief. Hij wilde de schriften vervullen en ons laten weten dat hij de schrift aan het vervullen was. En daarom riep hij uit, mij dorst. Daar willen wij op letten, gemeente, in deze eerste dienst op Goede Vrijdag. Mij dorst. En we zien 3 gedachten. Ten eerste de betekenis. Ten tweede de betaling. En ten derde de bemoediging in dit woord. Dus wij mediteren over mij dorst. En in deze prediking vanuit het woord van God, mij dorst, zien wij ten eerste de betekenis. Ten tweede de betaling. En ten derde de bemoediging. Het gaat hier over dorst. En dorst lijden is verschrikkelijk. We lezen in de schrift over mensen die dorst hebben geleden. U weet nog die geschiedenis uit Richteren 15 van Simson. Dat hij juist 1000 Filistijnen had doodgeslagen. Die vreselijke vijanden van Israël die bezig waren Israël te knechten en te plunderen en leeg te zuigen. En Simson werd geroepen van de Heere om met kracht en geweld de Filistijnen te verslaan. En nu had de Heer hem een geweldige overwinning gegeven, 1000 Filistijnen doodgeslagen. En toen werd hij overmand door verschrikkelijke dorst. En hij zegt, Heere, moet ik dan nu sterven? En toen opende God de rotssteen. Er kwam water uit de fontein. En daarvoor leest u in Genesis 21 van Hagar en Ismaël die weggestuurd zijn. En onderweg raakt het water op. En Hagar kan het niet aanzien dat haar zoon Ismaël aan het sterven is van de dorst. En legt hem onder een struik en gaat op een steenworp afstand zitten. In wanhoop huilen. Maar een engel van de Heere kwam. En opende voor haar een fontein. Die dorst was zo erg. Dat Hagar het niet kon aanzien dat Ismaël zou sterven. Want dorst is vreselijk. Het gebeurde soms, u kunt er wel relaties over lezen. Dat mensen die op zee vastzitten in een bootje. Dat ze verschrikkelijke dorst lijden. Of mensen... ontdekkingsreizigers die in de binnenlanden van Australië geweest zijn en verschrikkelijke dorst geleden hebben. Dorst is vreselijk. Maar wij weten helemaal niet wat verdorsten is. We kunnen wel eens dorst hebben, maar verdorsten, dat betekent van dorst bezwijken, van dorst op sterven na dood zijn. En dat is Christus overkomen aan het kruis. En dat is te verklaren door het ontzaglijke bloedverlies. Snakte het lichaam naar vocht. En het wil als een droge spons vocht opnemen. De keel wordt verschroeid. De mond is kurkdroog en de tong is gebarsten. Het kleeft aan het gehemelte, het bloed zelf wordt dik. Dorst is eigenlijk een aantasting van het bloed. En tussen al de pijn en de moeite en de verschrikkingen van het lichaam, waar de Heer Jezus doorheen gaat, moet hij ook nog dorst ervaren. En dorst is een van de ergste ervaringen. Het staat ook in de schrift, Jesaja 41, vers 17. De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israël, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Maar die fonteinen waren er niet voor de Heere Jezus aan het kruis. En de Heere Jezus heeft verschrikkelijke dorst geleden. En ook al geven ze hem dan edik, ook dat was een vervulling van de schrift. Uit Psalm 22 wat we gezongen hebben, maar ook al kreeg de Heere Jezus dan edik, dat was niet tot verzachting, dat was hem in staat te stellen om straks deze geweldige uitroep van overwinning te laten klinken. Want fysiek kon de Heere Jezus niet eens meer hard roepen. Een kruiseling riep ook niet meer. Maar hij wilde het uitroepen. Het is volbracht. Waar we dan vanavond over zullen nadenken. Zo de Heer het geeft. Maar het lijden van de Heere Jezus hier van dorst was vreselijk. Ja, heel het lijden van de Heere Jezus. Op de Goede Vrijdag zien we toch de lijdende man van smarten. We zien hoe extreem het was. Dat elk onderdeel van zijn lichaam was aangetast. Handen en voeten doorboord. Zijn hoofd verwond. Zijn rug lag open naar vreselijke geeselingen. Heel het lichaam uitgerekt. Hing aan harde spijkers. En daarbij bloedverlies geleden. En hij hing daar in schande. Iedereen kon hem zo zien. zonder kleren, aan het kruis, naakt, alles weg, niets meer heeft een kruiseling, zelfs een kleren niet. En dan ook nog in die vreselijke pijn. En die pijn was ook voortdurend, geen tussenpozen. Wij kunnen het soms hebben met hoofdpijn, dan gaat het omhoog en dan zakt het weer. Dan gaat het... Maar bij de Heere was het voortdurend. En tijdens die pijn had de Heere Jezus ook niet het besef dat van de nabijheid van God, want zijn God verliet hem. De martelaren hadden nog een besef van de zoete nabijheid van God. En zo werden zij in staat gesteld. Het werd hen gegeven om te kunnen lijden voor de Heere Jezus. Maar dat had de Heere Jezus niet, want hij lijdt niet als een martelaar. Hij lijdt als een vervloekte. Omdat wij vervloekt zijn van nature. Hij hangt daar in mijn vloek. En in uw vloek. Stefanus zag nog de hemel geopend. Maar de Heere Jezus zag een zwarte wolk om hem heen. Maar al dit lichamelijk lijden, dat was nog niet eens het ergste, het geestelijk lijden. Want hij droeg de vloek op de zonde. De toren van een koning is als het brullen van een leeuw, staat er in Spreuken. En in Nahum 1, wie kan bestaan voor de hittigheid van zijn toren, de toren van God. Rotstenen worden door hem vermorzeld. En wanneer Christus geen goddelijke kracht had, dan had hij dit vermorzelende toren van God niet kunnen dragen. En te midden van dit alles heeft de Heere Jezus gesmacht naar dorst. Naar lichaamsvocht. Zijn lichaam hijgde ernaar. Hij dorste. Hij dorste naar vocht. Maar nog meer... Waar dorstte de Heere naar? Naar de verlossing van zijn bruidskerk. Dat was zijn dorsten. Meer dan naar water dorstte hij. Naar het kunnen zalig maken. Van arme zondaren. Het was zijn liefde. Maar daarnaast dorstte de Heere naar de verheerlijking van zijn Vader. Zijn Vader was onrecht aangedaan. En hij zal dat onrecht herstellen. Dat het volmaakt goed is. Dat er niets meer te zien is van dat onrecht. Dat het volmaakt goed is. Dat zijn volk straks volmaakte harmonie mag hebben. Daar dorstte hij naar. Het moest 100% volmaakt goed komen. Geen litteken, geen naweeën, niets. Geen zere plekken, niets. Volkomen goed. Daar dorstte hij naar. Naar de eer van zijn Vader. Dat het weer helemaal goed zou komen. Zoveel liefde tot zijn Vader, dat ten koste van zichzelf, ten koste van alles, gaf hij alles voor de eer van zijn God. En dat wordt nou ook iets van geproefd in het leven van Gods kinderen. Dan wordt het voor u ook het belangrijkste in het leven. En dat leert u niet op één dag. Daarvoor moet een mens doorgeleid worden. Maar gelijk in de bekering wordt daar iets van gevoeld. Dan wordt er gezegd, Heere, dan gaat het niet meer om mij vanaf nu, maar het gaat om u. Dan proeft u daar iets van. Van dat verlangen dat God groot gemaakt wordt. Dat God alles wordt in uw leven. En dan leert u het verstaan dat alles van u aan zijn voeten ligt. U vindt het misschien dan een waagstuk. Ik moet alles loslaten. Dat u zelf niet meer beheerst. Maar het is zo rijk. Want daardoor krijgt u vrede. En daardoor wordt de Heere verheerlijkt. En hoe meer u de Heere kent, dat besef gaat groeien. Dat uw leven op hem gericht mag zijn. En dat hij alles te zeggen heeft in het leven. En dan gaat u ook dorsten. Dat anderen de zaligheid mogen ontvangen. Dan gaat u voor bidden wanneer u hen niet kunt overtuigen. En dan bidt u dat u ook een levende brief mag zijn van Christus. Voor anderen om u heen. En dan bidt u het ook, verheerlijk uw naam in mijn leven, Heere. Want dan gaat het u om Gods eer. Kent u dat? Zo werkt Gods geest. En om zalig te worden, moet dit gekend worden. Want zonder dit verlangen dat God verheerlijkt wordt, kunt u straks niet meezingen in de hemel. En zonder dit verlangen, Heere, neem maar mijn leven en verander het maar zoals u het wilt hebben. Zonde, als dat er niet is, dan is er geen overgave. Dan is er uiteindelijk ook geen geloof. Ook geen loslaten van uzelf en steunen op hem. Dan ligt u nog voor eigen rekening. En zo kunt u niet voor God verschijnen. Daarom moeten we leren dat Christus alles voor ons wordt. Zijn wil, zijn eer. Maar we gaan verder, gemeente. We zien niet alleen de betekenis van dat dorsten, maar ook de betaling. Want we kunnen eigenlijk een drievoudige dorst onderscheiden. Een mens kan op drie manieren dorsten. Een dorst, wat een genadige dorst is. Dat is het eerste, een genadige dorst. Dat is een dorst. Wat de Heere leert aan zijn kinderen. Zij dorsten naar God. U houdt toch ook van Psalm 42? Mijn ziel dorst naar God. Dat is een goede dorst. Dat is een genadige dorst. Dat is de dorst die de Heere verwekt in het geestelijke leven. Dan gaat u verlangen naar de Heere, wat u misschien eerst niet deed. U dorstte naar andere dingen, naar succes en welvaart, dat goed zou gaan en dat u naar de hemel zou gaan. Ja, dat verlangt u ook wel naar, al wist u niet wat dat was. Maar dat wordt allemaal veranderd, dan gaat u juist dorsten naar God. Dan wordt u geen hemelzoeker meer, maar dan wordt u een Godzoeker. Dat is Psalm 42. Dat is de genadige dorst. Dat is het eerste. Dan is er ook ten tweede een natuurlijke dorst. En ik ken de jongens en meisjes ook, hebben ze buiten gespeeld. Komen ze hijgen binnen, ik heb zo'n dorst. Mag ik wat drinken, mama? Dan heb je een natuurlijke dorst, dat kennen we allemaal wel. En als dat erg wordt, dan kan dat afmattend worden en pijnlijk worden. En als je lange tijd geen drinken hebt, dan schijn je daarvoor in delirium te komen, een groot lijden. Dat zullen wij denk ik wel niet meegemaakt hebben. Maar dan ten derde is er nog een andere dorst. En dat is een dorst van straf. Dat is het dorst lijden in de hel. En dat is hier het dorsten van Christus. Een dorsten als straf op de zonde. In deze woorden lezen wij dus ook dat de Heer Jezus straf leidt, smarten in de vlam van Gods toren. Dan neemt God alle vertroosting en verlichting weg. En dat is de rechtvaardige straf. Dan verlangt iemand naar verlossing, maar er is geen. Zo heeft de Heer Jezus gedorst aan het kruis. Ook in die drie uren van duisternis. Daar heeft hij plaatsvervangend geleden voor zijn volk. En zo leed Christus hier straf, opdat zijn volk nooit meer deze dorst hoeven te hebben. En dat de zonden van zijn volk bedekt zouden worden. Want gemeente, wij verdienen voor eeuwig te dorsten in de buitenste duisternis. Laten we dat nooit vergeten. Dat is zo'n goede les als we dat leren. Want als er dan moeiten in het leven komen, dan worden we bewaard voor opstand. Nou, als een mens beseft waar hij recht op heeft, maar wat hij verdiend heeft, maar niet gekregen heeft, dan wordt dat een wonder. En dan kan er heus nog wel leed uitgesproken worden voor de Heer uit nood. Maar uiteindelijk leert een mens ook geduld. Als wij beseffen dat wij die dorst hadden moeten lijden voor eeuwig. Maar dat de Heere dat wilde dragen. Dat Christus een plaats innam op de Goede Vrijdag. Dat hij voor hen de schuld en de straf wilde dragen. O, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat God zijn zoon gaf als een offer. In plaats van heel zijn volk. Plaatsvervangend straf. En deze straf werd onder die toren. Die straf werd ongemengd uitgegoten op Christus. Het bevatte al de wraak en de toren. De rechtvaardige wraak. Want God is God. En niets mag tegen hem ingaan. En daarom moest hij ook deze straf dragen. De Heer Jezus moest dat dragen. Het was recht. En dat heeft de Heer Jezus gedaan, de lijdensbeker leeggedronken. En dat terwijl hij zelf zonder zonde was. En hij kon het ook alleen maar doen omdat de goddelijke kracht in hem daartoe geholpen heeft. En dan te beseffen wie het is die daar dorst lijdt. Wie is hij? Hij die alles geschapen heeft. Wat er is. Hij die van zichzelf kon zeggen dat hij het water des levens was. Hij geeft water dat wanneer iemand daarvan drinkt, hij zal nimmer dorsten in de eeuwigheid. Hij nodigt de anderen die dorst hadden, komt tot mij en drink. Wie dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En dat was de echo van Jesaja 55. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt. Nu moest hij dorsten. Hij die de rivier van het water des levens is. Hij moest dorsten. En hij dorste. De dorst van een ander. Hij dorste de dorst van als Gods kinderen. En zijn dorsten is zelfs genoeg voor de dorst van heel de mensheid. En hier zien wij, gemeente, hoe vreselijk de zonde is. De ontzettende gevolgen van de zonde zijn dorst. Hier ziet u iemand in de hel en hij lijdt dorst. Christus heeft de toren Gods gedragen. Aan het einde van de drieurige duisternis riep hij uit, mij dorst. Weet u, we kunnen lezen uit de wet hoe erg de zonde is. Want de wet doet zonde kennen. Maar weet u, we zien ook de zonde afgebeeld in het kruislijden van Christus. Hij zonder zonde. Maar hij werd beladen met de zonde van zijn volk. En hier draagt hij de gevolgen van de zonde. En die zonde is niet te peilen. En die schuld niet te peilen en die ellende ook niet. En weet u, wanneer zij die verloren gaan in de hel zijn, ze zullen daar dorst lijden. We zien het in die rijke man die het moest uitroepen: ik lijd smarten in deze vlam en kan Lazarus komen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd hier dorst en pijnen. En hier ziet u Christus die dit lijdt. En zij die verloren zijn, hun geweten zal hen steken. Het zal hen aanklagen. En daarom zullen ze het uitschreeuwen van dorst, van hun geweten. Want het geweten, gemeente, dat is zo zwaar. Dat kan een mens radeloos maken. Er zijn mensen die hebben bijna hun verstand verloren, omdat hun geweten hen sloeg. Dat mensen, ik heb getuigenissen gehoord van mensen die 's nachts buiten liepen, over het strand, omdat ze niet konden slapen. Om hun geweten sloeg hen. Dingen die ze gedaan hadden in de oorlog, in vreselijke omstandigheden. Het geweten is verschrikkelijk. En die dorst, dat is ook een weerslag van het geweten als we het goed zien. Want wie zal dit kunnen peilen? Maar kijk, als we nou koorts hebben, dan kunnen we medicijnen hebben. En als we pijn hebben, dan kunnen we ook medicijnen hebben. Maar de pijn van een geweten, dan kun je wel naar een psycholoog gaan en naar een counselor. Maar uiteindelijk zal dat niet helpen. Dat voorbeeld wat ik zojuist zei van die man die buiten liep. Hij kreeg verlossing van al zijn zonden en schuld bij de Heer Jezus Christus. En toen werd zijn geweten het zwijgen opgelegd. De Heer Jezus gaf hem rust. Want het geweten is vreselijk. En dat zal ook het dorsten zijn van hen die verloren zijn. En weet u, dat heeft de Heer Jezus ook meegemaakt. Al had hij een rein geweten. Maar hij droeg het geweten van zondaren. En hier zien we het verschil ook tussen de Christus en de rijke man. Ik noemde net de rijke man die daar pijn leed en dat de Heer Jezus dat ook deed. Maar er was toch een verschil, want de rijke man lag in de hel opdat zijn straf vervuld zou worden. Maar Christus lag in de hel opdat de schrift vervuld zou worden. Die rijke man kwam in de hel op eigen gelegenheid. Het was gevolg van zijn eigen daden. Het was onontkoombaar. Maar de Heer Jezus kwam in de hel op Gods gelegenheid. De Heer bestuurde het. God wilde het zo dat zijn zoon betaling zou geven voor de zonde. En zo werd de schrift vervuld, Gods heilsplan uitgevoerd. Want God had het toch beloofd aan de mensheid dat de zaligmaker zou komen. Dat hij de kop van Satan zou vermorzelen. En dat betekent dat hij zelf straf zou dragen. En daarom zou de Heer Jezus komen om zijn volk te redden van die radeloze dorst. En daarom riep hij het uit, mij dorst. Psalm 22, mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En Psalm 69, in mijn dorst hebben ze me edik te drinken gegeven. We hebben het gezongen. Dat gebeurde met Christus. En zo was de Heere Jezus gehoorzaam. Is deze Christus u niet dierbaar? Is er iemand die zoveel gedaan heeft voor u. Alles wat mensen voor u betekenen is toch zo gering in vergelijking met wat Christus gedaan heeft. Is hij niet begeerlijk? Is er een liefde gelijk zijn liefde? Is er een zaligheid gelijk zijn zaligheid? Is er een trouw gelijk zijn trouw? Want allen die hebben geleerd hun leven aan hem kwijt te raken, allen zijn daar zielsdankbaar voor geworden in hun leven. En niemand van hen heeft spijt gehad. Ook al werden sommigen van hen geroepen, naar voorbereiding door zijn geest, om hun leven te geven voor de Heere Jezus. Maar ze hebben er nooit spijt van gehad. Het was ook geen offer, maar het was genade. Want het is genade wanneer iemand onrecht lijdt ter wille van de Heere Jezus. En de Heere zegt, verblijd u wanneer ze dit u aandoen. Want uw loon is groot in de hemelen. Nee, er is niemand zo lieflijk, zo trouw, zo goed als de Heere Jezus Christus. Niemand bij wie u uw leven kwijt kunt raken. Die uw leven met voorzichtigheid zal oppakken en dragen door dit leven heen. Zie wat een liefde hij heeft. Dat ziet u hier in zijn roepen aan het kruis. En zo op de Goede Vrijdag wordt u uitgenodigd om tot hem te komen. Om voor hem u te buigen. En als u nog onbekeerd bent, of denkt dat u onbekeerd bent, of als u onverschillig bent, en als u die dag maar uitstelt en zegt het kan allemaal nog wel, en we moeten maar niet zo moeilijk doen, ach, u weet niet hoe moeilijk u zelf doet. Hoe moeilijk en zwaar in hart u bent voor uw eigen ziel. Want zonder Christus gaat uw ziel verloren. En uw lichaam gaat mee de verlorenheid in. Maar het hoeft niet. Want Christus heeft uitgeroepen, mij dorst. Zie hem in zijn lijden. Heb hem toch lief. En als u geen liefde hebt, dan vraagt u het van hem. Heere, geef mij liefde. En als u uw hart niet kunt geven, dan gaat u het vragen aan deze borg. Heere, neem mijn hart. Hij is toch alles begeerlijk. Nou, zo zien we tenslotte ook de bemoediging. Want er liggen toch vele bemoedigende lessen in deze enkele woorden. Mij dorst. Wat zijn dan van die bemoedigende lessen? Bijvoorbeeld, dat de Heer Jezus zijn nood uitspreekt. Ja, wie zal de diepte van die woorden kunnen peilen? Mij dorst. We hebben al verschillende dingen gezegd. Maar het is ook een uitroep vanuit zijn nood. Geen uitroep om medelijden te hebben. Maar wel een uitroep uit zijn nood. Mij dorst. Te vergelijken met mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ook een uitroep uit nood. Christus spreekt hier zijn nood uit. En dat mag u ook doen. Als u in nood bent. En als u pijn hebt. En als u eenzaam bent. En wanneer het allemaal u gaat overweldigen en u het niet meer aan kunt, dan mag u dat ook uitroepen, uithuilen voor de Heere. We hoeven ons niet groot te houden voor God. U mag uw nood en jouw nood uitspreken voor de Heere. Ook al is het zelfs een tijdelijke nood. En ook al kunt u uw nood niet ten volle peilen. U mag toch uw nood uitspreken. Ook al hebt u niet eens zicht op uw werkelijke nood. Dat kan zijn dat u nog verder doorgeleid moet worden. Maar de nood waarin u nu bent, dat is echt overweldigend voor u. Dat hoeft u daar niet op te kroppen. Want dat is niet belangrijk genoeg voor de Heere. Nee, u mag het allemaal uitgieten voor hem. Want hij is de medelijdende hoge priester. Hij heeft zelf geleden. En hij weet wat u doormaakt. Hij was ook mens. Je moet hem maar eens meemaken, zeggen we wel eens. De Heere Jezus heeft er alles meegemaakt. En hij weet u te vertroosten. Hij weet u werkelijk uitkomst te geven. En daarom is het zo mooi als u eerst uw nood hebt uitgeschreid voor hem. En als de Heere dan uitkomst geeft, dan ziet u het. Hij hoorde mijn gebed. Hij neigt zijn oor. En daarom roep ik hem aan, al mijn dagen. Zo wordt u aan God verbonden. Want de Heere Jezus is in de hemel, maar hij hoort uw gebed. Hij kent uw tranen. Hij kent uw zorgen. Hij beseft uw nood. Leg het allemaal maar voor hem neer. Stort voor hem uit uw ganse hart. Want hij kan volkomen uitkomst geven. En soms gaat het anders dan we gehoopt hadden. Maar dan maakt de Heer het wel draaglijk. Dan komt de Heer wel over. Want hij hoort het gebed. U mag uw nood uitspreken. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Maar er is er nog een bemoediging hierin. En daar willen we toch wel de nadruk op leggen. Dat is de liefde van God. Dat is al genoemd. Maar ik wil het nog eens onderstrepen. De liefde van God de Vader, dat hij zijn Zoon gegeven heeft. En de liefde van God de Zoon, dat hij zichzelf wilde geven. En de liefde van God de Heilige Geest, dat hij, de Heere Jezus, bekwaamd heeft als mens om dit lijden te kunnen doorstaan. De liefde van God gaat al de kennis te boven. En zo groot was de liefde dat de Heere God zijn Zoon gegeven heeft, zelfs voor de ergste zondaren. Zelfs voor een Manasse. Voor de voornaamste der zondaren, Saulus van Tarsen. En zo groot was de liefde van God dat toen hij zijn Zoon hoorde kermen, heeft hij niet hem weggenomen van het kruis. Maar hij liet hem daar. Want hij moest sterven. Zo groot was de liefde van God. Toen wij nog zondaren waren, heeft Christus zichzelf overgegeven. De liefde van God. De mensen zeggen wel eens op straat, ja, is God een God van liefde? Ze weten niet wat ze zeggen. Ze weten niet waar ze het over hebben. Want op Goede Vrijdag, daar ziet u de liefde van God. Wil er nooit aan twijfelen. En de ellende in de wereld, dat is onze schuld. De honger, de oorlog, de ontbering, dat doen wij. Dat doet God niet. Dat doen boze mensen, tirannen, die niets om hun bevolking geven. Die doen dat. En God houdt heel veel lijden tegen. God is liefde. Dat zien we op Goede Vrijdag. En dan nog een bemoediging. De Heer Jezus leed dorst. En toen heeft hij de fonteinen van levend water geopend voor arme zondaren. U hoeft nooit dorst te lijden, gemeente. Want er is een bron van levend water, wat de Heere Jezus geopend heeft. En hij heeft dat geopend op Golgotha. En hij heeft de rivier des levens laten stromen door het paradijs Gods, met de boom des levens aan weerszijden. Maar hij heeft de rivier Gods geopend, die stroomt door ons leven heen. En de rivier Gods is vol waters, Psalm 65. En daar mag u van drinken. En dan geeft de Heere zijn geest. En dan gaat zijn geest in het hart, in het binnenste van u, een waterfontein openen. En die wateren springen tot in het eeuwige leven. Kent u dat? Dat doet Gods geest. Bronnen van levend water openen. En door die bronnen van levend water in u, gaat u juist dorsten naar God. Het lijkt tegenstrijdig, maar het klopt precies. U dorst naar de levende God, want daar bent u thuis, omdat u gedronken hebt van de wateren die de Heer Jezus geeft. U wilt geen ander water meer hebben, alleen dat water, dat levend water van Christus, daar verlangt u naar. En dan wordt u steeds weer verzadigd en steeds gaat u er weer naar dorsten. Dat is dat levend water, fonteinen, heeft de Heer Jezus geopend, opdat u geen dorst meer zult hebben. Geen dorst in het leven, geen dorst in het sterven. Dat is weer de negatieve dorst. Ja, het lijkt ingewikkeld, het is het niet. Het is een dorst naar de wereld, een dorst van het geweten. Maar het is ook die goede dorst naar God. En dat is een zalige verlangen. Dat is toch drinken. En tegelijkertijd dorsten. Maar dan zult u nimmer meer dorsten in de eeuwigheid. Dorsten vanwege onrust en dorsten vanwege de zonde en de ellende in het leven. Want u hebt troost, u drinkt. U wordt geleid langs stille wateren. Dan mag u drinken. Heere Jezus, vult uw hart. En daarom niet meer dorsten in het leven, niet meer dorsten in het sterven. De Heere geeft verzadiging van vreugde. Dat is de troost van het evangelie. En dat evangelie klinkt ons uit die heese stem die nauwelijks hoorbaar was, omdat fysiek nauwelijks meer mogelijk was om te spreken, omdat alles dicht zat. Mij dorst. Daar hoort u het. Dat er voor u evangelie is. Misschien worstelt u met uw zonden. Misschien worstelt u om Christus te kennen. Zie op naar hem. Hij heeft een fontein daar geopend. U ontvangt eeuwig leven. Vrijgesproken van de straf. Hoe? Door het zien op Christus. Door het aanroepen van de Heer Jezus Christus. Door in het geloof op Christus te zien. Zo mag u verlangen naar de levende God. En gij drenkt hen uit de beek uw wellusten, Psalm 36. En daarom mag het vette van uw huis worden gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Psalm 36, vers 2 zingen we nu. Amen. Laten wij bidden en danken. O Heere, wij zeggen u dank voor uw woord. We zeggen u dank dat u dit wilde doen. O Heere, maak ons maar heel klein voor u. Maak ons maar heel afhankelijk van u. En leer ons naar u te dorsten. Verlos ons van de dorst naar de wereld en naar de hoogheid des levens. En verlos ons, Heere, van het verlangen naar zondige lusten. Maar wil ons, Heere, genade geven dat wij naar u leren dorsten. En dat wij verzadigd worden. Want deze wereld zal ons nooit verzadigen. Maar bij u is verzadiging van vreugde. Daar wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Ja, dat is een lust tot u. En dat maakt de mens dronken van liefde. Dan is alles van u. Dat zal dan niet de beleving zijn elke dag hier op aarde. Maar er zijn er wel van die momenten. Dat u alles bent. Heere, geef dat we dat mogen smaken. En geef uit genade die krachtige werking van uw geest bij jongeren, bij ouderen, bij hen die hier in de kerk zijn, bij hen die thuis meeluisteren. Want Heere, wij zeggen wel eens dat een beeld spreekt meer dan 1000 woorden. Maar de ervaring van uw geest spreekt veel meer dan 1 miljoen woorden. Heere, wilt u zo toch genadig werken, geestelijk leven schenken, opwekkingen geven, dat u de eer mag ontvangen en dat de troost hier gesmaakt mag worden. De enige troost, omdat u geen troost ontving toen het voor u Goede Vrijdag werd. Heere, gedenk ons deze dag, breng ons ook weer vanavond samen met een deel van de gemeente, wil ook dan ook weer in ons midden zijn om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 42, het eerste vers.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.